Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 42, het derde en het vijfde vers. De strijdende kerkbelijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof. Daarna lezen wij uit het Oude Testament, Exodus 14.
Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat ze wederkeren. Houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen, want het ware ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan u lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in der eeuwigheid. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij tot mij? Zeg den kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge, aan de Egyptenaars bewezen had. En het volk vreesde den Heere en geloofde in den Heere en aan Mozes zijn knecht. Tot zover.
Verootmoedigen we ons voor de Heer en bidden hem om zijn genade. God van Israël, onze God, getrouwe God, sterke God, waarachtige God, die doet wat u gesproken hebt, u bewaart uw volk in het groot gevaar, u brengt de vijand ten onder, u alleen. Zullen we dan niet bij u schuilen, Heere, bij u alleen, de waarachtige, de ware, die nooit laat varen, de werken van uw hand, uw hele woord is er getuige van, dat ge een beschermer zijt van alle die op u vertrouwen, de noodruftige en de ellendige helpt uit de nood, maar alles wat u weet staat doet vallen. Heere, wij arme dwazen, we kijken zo dikwijls rechts en links en voor en achter, voordat we naar boven kijken. Wil het ons afleren. Laat uw woord ons wijsheid leren. Dat we bovenal voor alle dingen eerst naar u zouden opblikken. En onze hulp van u zouden verwachten. Want van u komt onze hulp. Dat heb u gedaan van begin der wereld. U zijt nedergedaald in deze wereld, verloren in zonde en schuld. En toen hebt de bevende mens aan uw genade stroom verbonden. Door uw goddelijke beloftenis. En ook wij mogen delen in dat heil. Wij en onze kinderen mogen weten van de verlossingen die teweeg gebracht zijn door u. Van het begin der wereld af tot nu toe. Want ge zijt gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid, de hand des Heeren is niet verkort, dat hij niet zou kunnen verlossen. Heere, leer ons dan de vertroostingen zoeken bij u. Leer ons het leven putten uit de bron van het leven, om met al onze noden en zorgen bij u te komen, en ons toe te vertrouwen, aan vaderlijk meedogen, Heere, waarop we bidden pleiten. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Daar wordt de rust geschonken. Daar wordt het vetten van uw huis gesmaakt. Daar mag onze ziel ademhalen, ondanks al onze zonden en zorgen. Daar is verlossing. Daar is redding. Daar is genade. Altijd bij u geweest. Daarom wordt gij, o Heere, kinderlijke vrede. Mogen we zo ook vanmiddag het evangelie van uw genade ontvangen. In onze dorre, troosteloze ziel menigmaal. Het brood des levens voor hongerige uitgedeeld. Opdat de zwakken zeggen, ik ben een held. Lieve Heere, geef ons dat geloof. Geef het ons en onze kinderen. Dat ons aan u verbindt. Dat ons op u doet vertrouwen. De wereld en de zonde doet verlaten. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat echt leven. Dat leven uit de dood. Dat eeuwig leven. Dan zijn we echt gelukkig. Dan hebben we echt vakantie. Dan mogen we leven in de vrijheid der kinderen God. Al zijn we nog in het land van onze vreemdelingschap. Misschien wel onder de macht van de onderdrukker, van de boze, van de aanvechtingen van de Satan, van de beschuldigingen van ons eigen geweten. Want Farao heeft nog vele handlangers. Ook in het leven van uw kerk vandaag. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan al het geweld van al die goden die u allemaal falen stelt. Dat is vertrouwen, dat is geloof. Dat is altijd tot de Heer van uw naam. Daar zijt u nooit achtergebleven. Daar zijt u voor ons heen gegaan. Dan mochten we volgen. Waar u heen ging. Heere, wil u die genade ook door de verkondiging van uw woord in onze harten brengen. We zoeken het zo dikwijls daar wat niet te vinden is. Leer ons toch leven bij uw woord. Leer ons leven door het geloof, Heer. Dat waarachtige, zaligmakende geloof. Dat wil u toch schenken door de verkondiging van het evangelie. Dan maakt u de dode levend, Heer. Zolang als uw woord gepredikt wordt, zal uw kerk gebouwd worden. Denk ook aan ons vanmiddag. Nu we hier vergaderd zijn voor uw aangezicht. Open de mond uw knecht. Tot uw liefde in zijn hart uit. En laat deze gemeente luisterend oor ontvangen. Dat ze komen zullen van oosten en westen. Om aan te bidden. Aan uw voeten niemand te oud. Niemand te slecht. Niemand te ver afgedwaald. Van de doden in het zullen horen de stem van de Zoon van God. En die hem gehoord hebben, die zullen leven. Wil zo in ons midden zijn, Heere. We hopen op u, we verwachten het van u. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En gij beloofde waar twee of drie in uw naam bijeen waren in het midden te zijn. Heere, doe het ook heen. Gedenk ook aan alle die we thuis achterlieten. Ge kent ze hier en ge weet wat ze ook daar behoeven. Ge zijt aan alle plaatsen van uw heerschappij. Heel aan onze ouderen, ge denkt aan onze zieken, Heere. Ge kent ze hoofd voor hoofd en één voor één. Doe ze naar uw vragen en naar uw sterkte, bij u zijn uitkomsten. Zelfs tegen de dood. Wil uw koninkrijk doen komen over het rond van de aarde. Er zijn nog zoveel volk en zoveel landen die u niet kennen, Heer. Er is zoveel oorlog en zoveel wee en zoveel armoede. Als we de kranten lezen en we zien wat er gebeurt, dan krimpt ons hart ineen, dan denken we aan ons en onze kinderen. En zeggen bij onszelf, o God, wat zijn wij daar gelukkig. We hebben nog een vaste vuur en haardsteden, we hebben nog een huis waar we eten en wonen en slapen kunnen. En boven dit alles, we hebben een huis God, waar we de stem van God mogen kennen. Dat is het belangrijkste. Dat overschaduwt en overdekt alles. Dan zijn we veilig, Heer, in het midden van de golven. Heer, wil ook daar waar zulke grote nood is, nog opmerken brengen. Laat ook daar uw woord komen op zijn en kracht doen. Opdat ook die volken die nu in de grootste ellende leven, zouden bekennen dat de Heere God is. Wil over hen ook uw hand, uw goede genadige hand uitstrekken. Dat ze ook mogen weten dat er een verlosser gekomen is. Om de ongerechtigheden en de zonden te niet te doen, om vrede te brengen op de aarde. Vrede in Christus, vrede door het kruis, door het bloed en verzoening. We dragen al uw knecht aan u op, Heere. Die aan al de plaatsen van uw heerschappij, uw koninkrijk mogen dienen, ook hem uw dienaar, die vanmiddag uw mond tot dit volk mag zijn. Geef om samen te luisteren, en luisterende te mogen spreken, wat de Heere zeggen zal, dat zo uw koninkrijk komt, en ons hart in u zich mocht verblijden, dat de moeder zou zeggen, ik ben een held, en we zo door het geloof uit al onze beslommeringen, bekommernis en aanvechting het hoofd omhoog mogen hebben, wetende dat onze verlossing nabij is. Laat dat ons hart versterken door uw genade. We smeken het u om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de derde psalm, het tweede en de derde vers.
Oh,
Van God dat we u heden willen bedienen. Leest u in het u voorgelezen schriftgedeelte Exodus 14 en daarvan het 14e vers. Exodus 14, vers 14, daar lezen we het woord des Heer al dus. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Stil zijn voor God. Dat sluit twee gedachten in. Ten eerste onze afhankelijkheid van God. En ten tweede ons vertrouwen in God. Deze twee dingen zijn nodig om stil te zijn voor God. Ons geloof in de afhankelijkheid van God en ons vertrouwen in God. Is ons kerkgaan nog een opgaan met de feesthoudende menigte voor het aangezicht des Heren? Zo is het wel geweest. We lezen dat in het boek der Psalmen. Met de feesthoudende menigte. Als ik het u één voor één af zou vragen en mezelf met u af zou vragen, dan zeg ik, ach heren, zo is het lang niet altijd. Misschien zijn er wel eens van die diensten, van die zondagen of diensten in de kerk van Christus. Maar dikwijls gaan we toch maar beklemd. bezet met zorgen voor ons, voor ons gezin, op ons werk, in de wereld waarin we leven, maatschappelijke zorgen, want we kunnen ook zeer doen en knellen, of ook zorgen over onszelf, over onze verhouding met God, over onze toekomst, want we blijven niet eeuwig hier op de aarde, dat weten we allemaal. Dat zijn we in onze onderwezen van onze jeugd af aan. En dat zijn van die dingen waardoor we menigmaal neergedrukt worden. Dat er geen sprake is van feestvier, een feesthoudende menigte. Dat hebben we al lang afgeschreven. Ja, ja, zogenaamd feest. Er zijn ook wel van die halleluja christenen. Dat weten we, die hebben altijd feest. Die kunnen altijd zingen, altijd God loven, altijd God danken. Daar zijn we ook niet jaloers op. Komt meestal uit de verkeerde bron. Komt meestal uit een gemis aan echte kennis van God. En van jezelf. Maar, al wordt er dan misbruik van gemaakt, al zijn er dan mensen die feest vieren zonder dat ze reden hebben om feest te vieren, dat neemt toch de waarheid niet weg. Dat Israël menigmaal een feestvierende menigte was, die naar het huis van God ging. En waarom dan wel? Wel, vele dagen in het leven van het volk van God was het niet zo dat ze elke Sabbat naar Gods huis konden komen. Vele mensen kwamen 3 keer, 4 keer, net met de hoge feesten naar Jeruzalem, om dan het huis van God te mogen binnengaan. Dat betekent niet dat ze bij hun huizen geen Sabbatdag hielden, ook dat. Maar toch was het in bijzonder als ze met een feesthoudende menigte mochten opgaan naar de plaats waar God zijn troon had, waar hij zijn aangezicht liet kennen, zijn stem liet horen. Waar hij woonde achter de gordijnen, boven het verzoendeksel op de aarde. En van daaruit sprak met zijn volk. En hun harten verlicht en hun vertroosten met zijn tegenwoordigheid. Wij hebben het voorrecht dat we elke zondag naar Gods huis mogen komen. Elke zondag de plaats des gebeds mogen innemen. Elke zondag als het ware in de tempel van God mogen komen. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Dacht u niet, als we daar wat aan dachten, als we daarmee mee bezig waren, als we zo ook vanmiddag gekomen waren hier naar Gods huis, dat voor velen van ons hun komen naar hier anders zou zijn. Dan zouden we net als Israël, wanneer ze opgingen naar Jeruzalem, verwachting hebben. Verwachting aan mij. Ze hadden ook God niets aan te bieden. Als ze wat aan te bieden hadden, dan waren dat offers die verbrand moesten worden, die verteerd moesten worden. En die heen wezen naar het enige offer door God gebracht. Want u weet het net zo goed als ik. Al die offers die ze samenbrachten, waren geen afbetaling van hun schuld. Maar wezen heen naar het Lam God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Dus als zodanig konden ze niet tegen de Heer zeggen. Deze is wel eens. Deze is de Heer, kijk eens wat ik allemaal voor u over heb. He? Nou mag ik toch wel rekenen op uw zegen. He? Maar dat was last. Dat was ongelovig. Dat was hardvochtig. Dat was niet verstaan wat het betekende naar Gods huis te komen met offeranden. Nee. Zo'n gestalte wil de Heer in ons leven niet. Want is Hij niet altijd, altijd weer de eerste? Laat Hij ons niet leven van wat Hij doet. Zijn wonderen, zijn genade, zijn ons willen ontmoeten in zijn bedehuis. De Heer hoeft tegen ons niet te zeggen, nou dank je hoor, dank je dat je toch vanmiddag hier was. Nee, maar dat vind ik erg goed van je. Het is juist heel, heel, heel omgekeerd. Wij zondaren, arme, nietige schepselen, Wij worden vergund om voor Gods aangezicht te mogen komen. Op de plaats des gebeds. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Wij moeten voor God zeggen. O God, dat ik gezond mag zijn. Dat ik de gelegenheid mag hebben. Dat ik naar uw huis mag komen. Dat u mij uit deze wereld uitgehaald om uw woord te horen. Om te lezen, om te horen, om te zingen, om te bidden. Naar die God. Die alleen waardig is geëerd, gevreesd. En gediend worden. Want hier vindt de ontmoeting plaats. Zeker. God kan u ook vriendelijk omhelzen en toespreken in uw huis. Wanneer in de nood van uw leven tot hem de toevlucht heeft, gelukkig wel. Maar dit is toch de plaats in het bijzonder. Die God verkoren is. Wanneer in zijn naam vergaderd zijn op zijn dag. Om naar zijn stem te mogen horen. En dan het wonder wat we straks hebben horen lezen, waar we de tekst uit gekozen hebben. De Heere zal voor jullie de strijden. En gij zult stil zijn. Het wonder dat de Heere ons dat wil leren. Want u begrijpt wel, dat is niet een mooi stuk geschiedenis uit de oude tijd. Ja, dat is het ook. Maar dat is het levende evangelie. God heeft ons de Bijbel gegeven, de hele Bijbel. Omdat we zouden weten, zo is God. Zo was hij. Aan het begin van de wereld. En zo zal hij zijn, tot aan het einde toe. Voor elk die op hem betrouwt. En dan wordt het zo'n mooie geschiedenis. Dan is het niet alleen maar een spannend verhaal waar zelfs kinderen, die anders niet zo makkelijk kunnen luisteren, met aangenaamheid naar zullen luisteren. Dan wordt die geschiedenis, wordt mijn geschiedenis. En die God, wordt mijn God. De wonderen die hij daar deed, doet hij ook aan mij. Dan wordt het levende werkelijkheid, ja, God geven. Dat we vanmiddag zo hierbij betrokken mogen worden. Dat ook wij de nood van Israël leren kennen. Want waarachtig. We zijn in diezelfde nood. Wij hebben geen afweer in deze strijd. Wij zijn ook ten ondergang gedoemd. Nog erger als door de legermachten van Farao. Ons belaagt de rechtvaardigheid van God. Zolang we nog leven buiten God en buiten Christus. Die ons één dag treffen kan als een bliksemschicht. En ons meevoeren naar het eeuwig verderf. We hebben er alle reden toe om onze oren te spitsen. En ons hart op het woord van God te zetten. En te bidden, o God. Doe zo ook aan mij. Zo. Zoals u toen gedaan heeft. God vertelt zijn wonderen aan ons. Niet een mooi verhaal die voor je slapen gaat. Maar een levende boodschap. Zoals Israël was. Alleen op God gericht. Zo zijn wij. Als we behouden zullen worden. Als we behouden wensen te worden. Als we erom bidden om behouden te worden. En die machtige farao. Die leeft nog. Die leeft ook hier. In de neus. Met al zijn pracht en al zijn praal. En zijn listige verleiding. En zijn sterke arm. Want de duivel is sterk. En de macht van de boze is hier uitgebreid. God geeft hem zijn laatste kans. Hij laat hem al zijn kracht ontplooien. Totdat hij voor eeuwig zal worden nedergesmeten. In het helse vuur. Laten we ons. Door die machten van de boze die ons aftrekken van God en van zijn dingen. Die ons bezighouden met allerlei onbenullige dingen. En die ons het eerste, het enige, het beste willen ontfutselen. Dat is het zoeken van de vrede met God. Wel nu, als er ook vanmiddag met ons hier zijn die zeggen, ja, ik zit ook in de strijd. Zijn wel geen zichtbare paarden en wagenen. En zijn wel geen soldaten met helmen op en spiezen. Maar Heren, ik heb ook een grote strijd in mijn leven, dat moet u dan zelf maar uitzoeken. Tussen God en uw ziel, want God kent uw hart. En u moet het zelf ook weten wat scheiding maakt tussen God en tussen uw ziel. Ik ga het niet opzommen, want waar zou ik moeten beginnen? En waar zou het eindigen? Er kunnen zo ontzaglijk veel dingen zijn die ons leven beknellen. Die ons onze gedachten bezighouden. Dikwijls afleiden van God en van zijn dienst en van zijn woord. En altijd maar draaien op datzelfde. Hoe moet het met mijn werk gaan? Hoe moet het met mijn kinderen gaan? Hoe moet het hiermee gaan? Hoe moet het daarmee gaan? Zonder dat we naar boven kijken. En zeggen, o God, de haren van ons hoofd zijn bij u geteld. Hier vertelt God ons zijn wonderen. Opdat ook wij in die God zouden geloven. Een van de grootste wonderen die God gedaan heeft in het verleden, dat was zijn volk uit het diensthuis van Egypte, uit de slavernij van Farao. Het volk van God, het volk uit Abraham gesproten, was een slavenvolk geworden. U weet natuurlijk hoe dat gekomen is. De tijd van de honger in Israël was zwaar. Farao heeft zichzelf geopenbaard aan Jacob en zijn huis. En ze zijn gekomen om uit de voorraadschuren van Jozef de bange tijd van droogte en honger te mogen overleven. En het is uitnemend goed gegaan. Jozef heeft het land Goshen toegewezen, een van de vruchtbaarste streken van Egypte. En daar zijn ze vermenigvuldigd. Daar zijn ze gegroeid, daar zijn ze tot wasdom gekomen. Maar Jozef is gestorven. En de farao die om Jozef wil het gunstvolk, Gods gunstvolk, huisvesting verleend had, die farao is ook gestorven. En er is een andere farao gekomen, en weer een andere farao gekomen, en nog weer een andere farao gekomen. Want 350 jaar, ik heb het voor u uitgerekend, duurde het voordat Mozes geboren werd. 350 jaar, hoeveel farao's hebben toen elkaar niet opgevolgd in die 350 jaar. En eindelijk is er dan een farao gekomen, die met zijn ministers raad gehouden heeft. En die gezegd heeft, maar dat gaat verkeerd. Dat gaat verkeerd. Dat volk daar in het land van Goshen is in menigte uitgebreid. Ze worden ons te sterk. In de oorlog zullen ze de kant van de vijand kiezen tegen ons. En zo verrompelen ons. En we gaan ten onder. Dat volk moet uitgeroeid worden. En ze nemen allerlei maatregelen. Ik hoef het u niet in de brede uit te vertellen. U weet het. Eerst hebben ze de vroedvrouwen geïnstrueerd. En ze hebben gezegd, denk erop. Als jullie bij de geboorte van zo'n klein joodje zijn, zo'n kind van Israël, en het is een jongetje, dan moet je doodmaken. Je laat het maar doodbloeden, of hoe dat je het ook doet, maar je maakt het in ieder geval dood. Maar de vroedvrouw vreesde God. En die deden niet wat Farao ze geboden had. En God zegende het huis van deze vrouw, terwille van de hulp van zijn volk. Farao is kwaad. Hij verneemt een ander plan. Hij zegt, dit lukt niet. Jullie doen toch niet wat ik zeg. Dan maar anders. Elk kind dat geboren wordt, en het is van het mannelijk geslacht, moet geofferd worden aan de Nijlgoden. Want de Nijl, de grote rivier die Israël vruchtbaarheid geeft in de overstromingen, elk jaar de landen vruchtbaar maakt. De Nijl die als het ware een god was, waar Egypte bij leefde. Vele goden waren gewijd aan de Nijl. Wel nu, offers werden gebracht aan die goden. Dat waren ze al gewoon. Wel nu hebben we een hoop offers. Die kunnen de goden ons gunstig stemmen. Al de kindertjes, de mannetjes, de zoontjes. Die moeten aan de goden van de Nijl geofferd worden. Verdronken in de Nijl. Dat zal ons vruchtbaarheid geven. En het zal het volk dat in menigte was. Klein, nietig, ongelukkig. En tenslotte, totaal vernietigd. Want dat begrijpen we wel. Als er geen jongetjes meer in het leven behouden, worden dan is straks dat volk tot niet. Nou, dat was het plan van Farao. Dat was de strijd die hier gevoerd werd. De Shaphnat-Panea, de behouder des volks, Jozef was lang gestorven. En ze hebben geen tegenwicht. Ze hebben geen leger. Ze hebben geen oversten die hun leiden. Ze hebben geen soldaten die zich kunnen verweren. Want van trap tot trap zijn ze vernederd tot het slavenvolk. Steeds zwaarder werden de lasten die op hun gelegd werden. En dat verdrinken van die jongetjes in de Nijl, dat zal niet zo lang aangehouden hebben. Want het is 80 jaar later dat de Heere pas Mozes stuurt om Israël te verlossen. Als dat natuurlijk 80 jaar geduurd zou hebben, dan zou het geen kind, geen man onder de 80 jaar meer geleefd hebben. Hoe lang het geduurd heeft, dat weten we niet. De geschiedenis zegt het niet. Maar het heeft natuurlijk een aantal jaren geduurd. En dat volk is gelast. Dat volk is groter geworden. Dat volk is meer en meer in de klem, in de hougreep van Farao en zijn knechten gekomen. Ze zijn slaven gemaakt, stenen moesten ze bakken. Voor de oorlogssteden die Farao liet bouwen. Het was een slavenvolk. Geen kracht was in hen overgebleven. Hoe kan God dat nou verdogen? Het was toch zijn volk. Het waren toch kinderen van Abraham. Kinderen der beloftenissen. Ja, geliefde. We moeten niet denken dat als je de Heere vreest, je op aarde geen kruis hoeft te dragen. De hele Bijbel tekent ons in de wereld zulke verdrukkingen. Maar dat is geen punt. Kom maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ze gaan toch niet ten onder. Ook niet het slavenvolk toen. God is toch bij dat volk. En hij heeft dat volk vermeerderd. En al is het dan dat ze na zoveel jaren slavenvolk wordt. Is God nogthans de God van het volk. En hij zal zijn genade in dat volk verheerlijken. Kan soms lang duren. Als we zo de geschiedenissen lezen in Exodus, dan volgen ze elkaar van de een op de andere bladzijde op. En dan denken we, zo luchtjes in onze gedachten. Nou, dat is zeker een paar jaar geweest. En toen kwam de uitkomst. En toen. Ja, maar lees het maar eens met aandacht. Dan zal je zien hoeveel jaren er tussen gezeten hebben. De hele tijd dat ze in Egypte geweest zijn, van begin tot eind, was ongeveer 430 jaar, staat er in Exodus 12. 430 jaar. Dacht God dan niet meer aan zijn volk? Jazeker. Hij heeft een nauw oog op zijn volk. Ook in de verdrukking. Hij zal ze bewaren bij zijn woord. Ze zullen in alle ellendigste omstandigheden toch weten dat er een God in de hemel is die voor hen zorgt. Al zien ze het soms niet meer zitten. Al kermen ze soms. De Heer heeft me vergeten en de Heer heeft me verlaten. Maar dit kunt u vast weten. God laat zijn ellendigen nooit stikken in hun ellende. Hij verlaat ze nooit in hun verdriet. Zo oud worden we niet. 430 jaar in Egypteland. Nee. Maar het kan toch in ons leven ook wel lang duren. Als je kopje onder zit. En als je zegt, waarom nou toch? Waarom nou toch? Ik heb zo ernstig de Heere aangeroepen. Ik heb het voor God beleden wat ik verkeerde. Ik heb om zijn ontferming gesmeekt. En waarom dan die tegenslagen, innerlijk, uiterlijk, in je gezin, op je werk, met je kinderen en je huwelijk. God weet middel te vinden om ons aan hem verbonden te doen zijn en weer aan hem te verbinden. Farao zocht het volk totaal uit te roeien. Kan niet anders, kerk en wereld, dat zijn twee grootheden. Die diametraal tegenover elkaar staan. Die kan je nooit met elkaar verenigen.
Want Christus is de koning van de kerk en de duivel is de koning van de wereld. Dat zijn twee grootheden. Die bevechten elkaar totdat straks de duivel het loodje zal leggen. En weggestuurd zal worden naar de eeuwige duisternis. Maar zolang hij nog kans heeft op deze aarde onder ons rond te gaan, zal hij zich verzetten tegen God en tegen zijn Zoon Jezus Christus. Want die heeft hem de kop verpletterd. Dus je kan natuurlijk begrijpen met wat een haat hij tegen Christus vervuld is. En als die Christus zelf niet meer vatten kan, Openbaringen 12, dan is het kind weggerukt tot God en zijn troon. Maar de duivel blijft er nog. En die zal zijn woede uitspelen op het zaad van koning Jezus, op de kinderen van God, op de kerk van Jezus Christus. Nou, hier zien we reeds het voorbeeld daarvan. De Heer, hij denkt aan de kerk. En op zijn tijd verlost hij zijn volk. Bijna onmogelijk. Dat volk dat niets heeft om zich te verdedigen. Niets. Is het niks. Als je God als je delen. Is het niks. Als je je nood aan God schrijft. Is het niks. Als je God aanroept. Als je redder. Je weet het toch. Sterke God. Dat is zijn naam. Dat heeft hij daar betoond in die geschiedenis. Ons ten voorbeeld. Opdat wij geloven zouden. In onze nood. In onze ellende. In ons verdriet. In ons niet verder kunnen. Zo heeft hij zichzelf geopenbaard. Hij is opgestaan. Om Israël te verlossen. Farao heeft even de knie voor hem gebogen naar de tiende plaats. Hup, weg, 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 zei hij. Ga, ga. Neem maar mee wat je hebben wil. Ik wil je nooit meer zien, nooit meer zien. En daar trekt Israël met blijdschap uit Egypte. Bij Farao is er al heel zijn volk kermde over de doden die er waren. Maar Israël zong het hoogste lied. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Doe door haar daan de wereld beven, houd door haar kracht Gods volk. Is dan, geloof maar dat ze gezongen hebben daar, op de weg naar de bevrijding. Maar nog was het einde niet. Want de Heer wist welk een volkje dat het was. En de Heer zou ze gaan toetsen, 40 jaar in de woestijn. Daarom moesten ze niet de kortste weg. Maar als ze al goed op weg waren naar boven, naar het land Kanaan, dan zegt de Heer, nee, terug, 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 dwars door de Help. Nee. Toen kwam de eerste grote moeilijkheid. Daar staan ze met hun vrouwen en hun kinderen, met hun schapen en hun ossen, met al hun bezittingen, met al het goud en het zilver wat ze van de Egyptenaren geroofd hebben op Gods bevel als een achterstallig loon, wat ze door God kregen uitbetaald voor al de arbeid die ze in Egypte gedaan hebben. Daar staan ze met al hun bezittingen en ze staan voor de zee. En dan komt het woord van onze tekst in het 14e vers. De Heere zal voor u lieden strijden. Maar hoe dan? Hoe dan? Want Farao heeft intussen spijt gekregen van zijn beslissing het volk te laten trekken. Hij heeft raad gehouden met zijn ministers. En hij heeft gezegd, we gaan ze terughalen. We hebben even emotioneel gehandeld, maar nu zullen we rationeel handelen. We zullen ons verstand beter gebruiken. En hij heeft zijn wagens ingespannen. 600 strijdwagens staat er in de bij. Al de wagens die Farao had, die heeft hij ingespannen om dat volk. Ze hadden nog een kruiwagen. Ze hadden niks, ze hadden helemaal niks. En Farao had 600 strijdwagens. Wat een ongelijk strijd. Het is geen wonder als dat volk in de verte aankomt stuiven. Die hele cavalerie van die grote farao. Dat hun hart ineens krimpt. En dat ze geen raad weten. Geen raad weten. De Egyptenaren jagen hun na. Daar zij zich legerden aan de zee. Aan de zee. Voorwaarts konden ze niet. Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israël zijn ogen op en ziet Egyptenaars stogen achter hem. En zij vreesden zich. Toen riepen de kinderen Israël tot de Heer. Ja, hadden ze dat maar alleen gedaan. Want als je echt tot de Heer roept, dan geeft de geest van God ook vertrouwen in je hart. Dat de Heer je niet in de kou zal laten staan. Dat de Heer je niet in je ellende zal laten omkomen. Maar dat roepen was een noodgeroep zonder vertrouwen. Want we lezen verder. En ze zeiden tot Mozes, de middelaar van het Oude Testament tussen God en het volk. Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren weggenomen, omdat we in deze woestijn zouden sterven? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt, hoort u? Het was ineens niet meer God die ze door een machtige hand uitvoert. Alle wonderen van God waren ze ineens slag vergeten. Toen de vijand in het gezicht kwam, toen hadden ze geen God meer. Toen zagen ze alleen die vijand. Is het u ook wel eens overkomen? Soms na tijden dat ge waarlijk op God vertrouwde. En de sterke rechterhand des Heren in uw leven zag. Of in het leven van uw huisgezin. Dat God ook aan uw wonderen denkt. En u zich toevertrouwde naar God. En hem hartelijk dankt uit de grond van uw ziel in ootmoedige dank. Dat hij uw smeekstem wilde voeren. En dan kom je voor de volgende hindernis. En dan sta je hier. En dan hebben we weer opnieuw genade nodig. En anders dan zie je alleen maar die machtige reuzen daar. Die geweldige sterke wagens van Farao. 600 op één slag. Met de beste krijgssoldaten die er waren. En wie moet je daar hebben? Dan zie je zelfs door je ongeloof geen weg meer dat God je nog kan helpen. Dan zeg je nee. Hier is geen helpen aan. Hier kan geen verandering in gebracht worden. Dit is zo erg. Dit is zo hopeloos. Ik weet niet wat ik aan de Heer moet vragen. Dat hij zou kunnen doen om mij uit zulke nood en dood te verlossen. Ze worden kwaad op de Heer. En ze spuien de vergif tegen Mozes. Is dit niet het woord? Dat we in Egypte land al gezegd hebben. Houd van ons af. Laat ons Farao dienen. Het zou beter geweest zijn dan om hier in de woestijn te sterven. En dan komt hun voorspraak. Ik noemde hem straks de middelaar van het Oude Testament. Een afbeelding van Jezus Christus. De grote middelaar Gods. Aan de rechterhand des Vaders. Doch Mozes. Want God had met Mozes gesproken. Mozes wist wat Gods plan was met het volk. Doch Mozes zeide tot dit volk, vrees niet. Staat vast. En ziet het heil des Heren dat hij heden aan u dit doen zal. Want de Egyptenaars die ge heden gezien hebt, zult ge niet wederzien in eeuwigheid. Niet wederzien in eeuwigheid. Want de Heren zal voor u lieden strijden. En gij zult stil zijn. De Heere zal voor u de strijden. Laat dat dan aan de Heere ook om. Geef dat dan in zijn naam. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Wisselt alles op zijn wenken. Maar hij zelf. Hij verandert niet. Om uit te doen. Zo is God. En gij zult stil zijn. En gij zult stil zijn. Niks doen. Niks doen zo met je handen in je schoot. Nee. Nee, daar staat het niet. Ja, er staat wel dat ze zullen stil zijn. Maar daarvoor staat. De Heere zal voor u lieden strijden. En dan mogen zij zien. Is dat niks doen? Zien de hand van de Heer. Is dat niet geloof? Is dat niet geen waar onze ellendige ziel zich aan ophaalt? Zien! Als wij het niet meer kunnen. Als wij stil moeten blijven. Dat is uitzien. Uitzien. Wat God doet. Geloven dat er bij God uit ons is. Farao dacht dat het volk aan het dwalen was. Verkeerde weg ingeslagen. Haha, dacht hij. Ik zal de strik die gebroken is vlug herstellen. Hij had immers gezegd: wie heeft de Heere dat ik het volk zal laten trekken? Ik ken de Heere niet. Daar hield hij dan ook geen rekening mee. Maar daarom is hij dan ook ten onder gegaan. Bracht Farao in de waan dat het volk verdwaald was. En hij lachte reeds. Israël was de weg kwijt. Hij dacht: nou is het mijn beurt. Nou zal ik terugbetalen wat dat volk aan ons volk, aan mijn volk, gedaan heeft. Ik zal ze terughalen. En die niet willen, die zal ik verdelgen. Hij lachte. Maar zoals het meestal gebeurt met mensen die met God geen rekening houden, ze lachen net de slechte vroeg. Hun lachen zal veranderd worden in treuren. Farao jaagde na, ja, tot zover wel. Daar loopt het slavenvolk ongebaten. Ze vreesden zeer. Ze waren verward. Ze riepen tot de Heere, maar ze geloofden niet in de Heere. Ze scholden op Mozes, ze raasden tegen Aaron. En ze wisten geen raad. En Mozes, de middelaar van het oude verbond, stond daar als een rots. In het midden van de branding. Maar Mozes, waar is dan jouw zwaar? Mozes, waar heb jij dan een volk dat Israël zou kunnen beschermen? Mozes, wie is dan jouw helper dat je zulke taal kan uiten? Je ziet toch ook op de omstandigheden, het is toch onmogelijk dat dat geweldige, geweldige leger van Farao niet dit arme slavenvolk zal verdelgen hier aan de oever van de Jordaan? Ja, maar Mozes weet dat de naam van de Heere is de Ik zal zijn. Dat zegt voor ons niet zoveel. Dat is geen krachtterm. De Ik zal zijn. Maar als we door gaan denken wat God ermee bedoelt. De Ik zal zijn. Die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. In onze taal vertaald. Ik ben God. Ik regeer. Ik zal mijn hoogheid tonen. Hadden we toch altijd maar ergens. Wanneer we in moeite gedreven worden. Wanneer we in zorgen zitten. Wanneer we het zelf ook verbeurd en verknoeid hebben voor God. En we kunnen er niet meer uitkomen. En onze vijanden die machtig velen zijn. Die zeggen: je hebt geen heil bij God. God helpt je niet meer. God helpt je niet meer. Je hebt je van de Heere afgekeerd. Je hebt zonde gedaan. En nu is het voorbij. Straf, straf, verdelging. Ja, de duivel die is er haastig bij. Die is er haastig bij om kwaad van God te spreken. Dat is immers het enigste wat hij nog kan. Zolang als hij nog de mogelijkheid heeft op de aarde rond te spatteren. God verdacht maken. Het ongeloof voeden. Strijd opwekken. Ongeloof steunen. Zelfs haat tegen God. Vijandschap tegen God. Maar Mozes, zij weet het, God heeft met hem gesproken. De Heere zal voor u strijden. De Heere zal voor u strijden. Niet door u, dat doet de Heere soms ook. Die voorbeelden zijn ook in de Bijbel. Ook niet met u, dat heeft de Heere soms ook gedaan. Er zijn veldslagen geleverd in de naam en in de mogendheid van de Heere der Heerschaar. Maar hier schakelt de Heere zijn volk totaal niet in. De Heere zal voor u in uw plaats strijden. En gij zult stil zijn. Israël is als een weerloos lam tegen een brullende leeuw. Maar dit woord is ook profetie voor ons. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Wat is stil zijn? Ik vraag het nog eens. Is dat met je handen op elkaar, met je armen op elkaar zeggen: nou ja, mens kan zijn eigen toch ook niet in de hemel brengen. En je kan je eigen hart niet bekeren, dat moet de Heer allemaal doen. Je moet maar afwachten. Dacht u dat het zo was? Dacht u dat God dat bedoelde met zijn volk? Als zij stil moesten zijn, hoe zouden ze ook stil kunnen zijn? Ja, je kan misschien wel een ogenblik met je arm over elkaar zitten en zeggen, nou, het gaat mij goed hoor. Ik heb een goed leven hier op aarde, ik ben nog kerngezond, ik red me voorlopig nog wel. Maar in die situatie was het volk niet. Het volk van Israël was in de situatie dat ze elk ogenblik ten dode opgeschreven konden zijn. Als Farao's heer losbarstte op dit volk van ongeveer 2 miljoen mannen, vrouwen, kinderen, dan zouden ze in een uurtijd allemaal ten dood gebracht zijn. Nou, in zo'n situatie ga je zo stil zijn. Ik denk dat het net zoiets is als wanneer je op de operatietafel is. En er kan geen verdoving, misschien een plaatselijke verdoving toegepast worden. Als de chirurg begint om dat gezwel ergens uit je lichaam weg te halen. En hij zegt, spijt me, kan je niet verdoven, kan je net plaatselijk verdoven. Leg maar doodstil, ik zal het werk wel doen. En wat denk je? Ik weet niet of dat u het wel eens meegemaakt hebt. Dat je zegt, oh dokter, ga je hard maar hoor. Ja, dat gaat misschien als het aan de buitenkant het puistje is of een dingetje. Maar als het ergens binnen in je huid zit, diep in je lichaam, dan denk je er zo niet over hoor. Dan leg je, als je een christen bent, ben je oog op God geslagen. En dan is elke vezel van je leven gespannen. Zij, Heere, laat me niet sterven. Laat me erdoor komen. Geef u de arts die me behandelt, de chirurg. Geef hem de wijsheid. Geef hem de bestuur in zijn handen dat het toch goed mag gaan, Heer. Dat die sterven zal hier op de operatie. Zo moet u dat, die geschiedenis van dat volk indenken. Ze staan daar. Het water voor zich. De bergen ter rechter en linkerkant. Farao met 600 strijdwagens. De panzerwagens van die dagen. Op het volk. Dit volk. Dit arme volk. Dit slavenvolk. Afstuiven. O, als God niet helpt. Dan is Israël verloren. Ja, dat is nog zo. Maar daarom moeten we het ook van God verwachten. Daarom vraagt God ook van ons, als genood gezien, geen uitkomst ziet, wil dan niet vergeten, God verlaat. Als je op God vertrouwt, naar zijn woord, luister, de Heere zal voor u strijden. Als je dat gelooft, als je dat gelooft, dan is een verlosser in Jacob, daar is een redder. De Heer is een sterke God. Hij is een machtige God. Hij die de zee geknoopt. Hij die zijn volk droog voets daardoor gebracht. O God, red ook mij. Doe wonderen aan mij. Stil zijn. Door het geloof. Vol spanning. Maar ook vol verwachten. Spanning vanwege de vijand die aankomt. Hier. Ook hier kent u iets van die spanning. Als die machtige Farao met de dood dreigt. En je niets anders ziet dan daar is de zee. Dan kan ik niet heen. Over de bergen kan ik met vrouwen en kinderen en vee en huisraad niet heen. En daar aan die achterkant, daar komt hij. Daar komt hij met zijn ruiters en zijn strijdwagens. Kent u iets van die strijd? Innerlijk de strijd tegen die machtige vijand. Tegen de zonde die u niet kunt overwinnen. Tegen dat woord van God dat u veroordeelt. In uw zondig ongelovig leven. Waarheen? Waarheen? Niets meer goed te maken, niets meer beter te maken. En u zelf niet meer te kunnen redden, krachteloos. En dan te vertrouwen op het woord van God. Dan te geloven dat God Jezus gezonden heeft. Om uw strijd te strijden. Dan te geloven dat hij de hel gedempt heeft. En de hemel geopend. En te zien, stil te zien, op het heil des Heeren. Dat maakt ons hart stil. Vol spanning. Misschien nog vol angst, vol zorg. Vol moeite, duizend zorgen, duizend doden. Kwellen mijn angst, vallen. Maar dan toch. Voelde mij uit mijn nood, mijn God, op u vertrouw ik. laat mij niet beschaamd staan. Dat is geloof. Dat is geloof. God overhaal. God aanroepen, op God vertrouwen. Je neerleggen. Aan zijn voeten. Zo heeft de Heer gered. Zo heeft hij het wonder der verlossing gedaan. En deze God, dat is onze God. Eeuwiglijk. En altijd, kom zingen we daarvan. Voor we tenslotte nog met een paar woorden deze dienst zullen eindigen. Uit Psalm 118, de derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden. Ik riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden. En deed me in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden. Daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens me doen? 118 vers 3. Kennen we deze God, geliefden? Hebben we wel eens zulke wonderen van God met oplettendheid gadegeslagen? En is dat ook uw deel? Dat zal je nooit meer vergeten. Tot in de eeuwigheid zal je eraan gedenken. En God doet nog van die wonderen. Want er zijn dingen die zijn erger dan te verdrinken in de Rode Zee. Dat is te vergaan in het eeuwige vuur. En daarvoor heeft God een middel gegeven. Verlossing aangewezen door een verlosser. Wij mogen dat weten. We hebben kennis van die ene naam die God onder de hemel gegeven heeft. Door welke we zalig kunnen worden. Waar gaat het ons om? Waar denken we aan? Waar wachten we op? Want al deze wonderen uit de Bijbel, die raken ons. Dat zijn boodschappen aan ons. De Heer zegt, luister naar mij. Ik heb u afgezonderd als mijn volk. Ik heb er vanmorgen de nadruk op gelegd. Bij de spreken over de Heilige Dood. Ik heb u afgezonderd. Door de Rode Zee gebracht. In de woestijn gebracht. De weg naar Kanaan. Hoeveel zegeningen heeft God ons al gegeven. Hoeveel waarschuwing, hoeveel terechtwijzing. Hoe menigmaal heeft hij al op de rem getrapt. En heeft hij de teugels aangetrokken om ons te bewaren voor het verderf. Als was een hollend paard de weg gingen van God af. Wie heeft er in zijn leven geen beelden, geen toonbeelden van? waar hij zeggen kan, ja. Ja, daar heeft God me bewaard. Daar heeft God me vastgezet. Daar heeft hij me bij de hand gevat. Daar heeft hij betoond geen lust te hebben in dat. Als we met oplettendheid ons leven teruggaan, dan zullen we allemaal iets vinden dat we zeggen, ja. God heeft in mijn leven betoond geen lust te hebben in mijn dood. Maar daarin dat ik mij tot hem zou bekeren en leven. Geliefden, we hebben er iets van gezegd. Het was niet dat volk dat zich waardig maakte. Laat dat maar varen, ook in je eigen leven. Dat volk heeft zich niet waardig gemaakt verlost te worden. Ook niet door hun godsdienstig bezig zijn. We worden uit genade zalig. Dat is een vlijmend mes. Voor elke eigen gerechtigheid. Maar het is heerlijke zalf. Voor gebrokenen van hart. Voor wonden die we zelf niet kunnen helen. Voor ellende waar we onszelf niet van kunnen bevrijden. Dat God genadig is. Daar moet het volk van Israël het van hebben. En daar hebben ze het van ontvangen. Kijk eens. Ja, ze roepen wel tot de Heere, maar hoe? Hoe roepen wij dikwijls tot de Heere? Kan de Heere ons verhoren omdat ons gebed zo echt is. En zo aanhoudend is. En we zo hemelsgezind zijn. Vooral als tegenslagen komt. Als verdrukking komt. Als kruis ons opgelegd is. Als het anders gaat dan dat we het verwacht hebben. Zijn we dan zulke lieve lammetjes die zich laten leiden door de overste hen? Ik niet. Eerlijk, ik zeg het met droefheid. Ik niet. En als u uw hart kent, dan zult u me dat toestemmen. Ik ook niet. Dan zult u zeggen, nee. Het is alleen Gods genade. Het is alleen zijn ontferming. Het is zijn voortdurende hulp uit zijn heiligdom. Die me telkens weer aan zijn kant trekt. En die me telkens doet zien. Dat hij trouw hart, en daar moeten we het van hebben. En dat hij nooit laat varen, de werken zijn er aan. En dat hij nog dezelfde is, die God die Farao in het Rode Meer verdroeg. En zijn volk droogvoets daardoor leidt. Diezelfde God leeft nog. Wanhoop maar aan jezelf, is goed. Wanhoop maar aan je eigen bevrijdingskracht. Wanhoop maar aan je eigen godsdienstigheid. Maar wanhoop niet aan Gods genade. En zeg ook niet, ach, deze keer zal het niet lukken. God zal mij niet horen. Kijk hier, hij hoorde een murmurerend volk. Hij hoorde het, want het was zijn volk. Zijn uitverkoren volk. Het droeg het teken van zijn verbond. God gedacht aan Abraham. En aan Isaac. En aan Jacob. En aan het verbond met Abraham opgericht. Het heeft lang geduurd. Lang, lang, lang geduurd. 430 jaar zijn ze slaaf geweest in Egypte land. Maar God heeft ze uitgeleid door een sterke arm. Je zal over God niet te klagen. Mag dan anders gebeuren als dat je denkt, als dat je gebeden hebt, als dat je verwacht hebt. Maar u kent het gezegde en het heeft waarheid. God laat geen bidder staan. Die hem aanroept, die mij aanroept, zegt hij in de nood, die vindt me gunst. Oneindig. Groot. Vandaar toe heeft God zijn zoon bezongen. Hij wist dat we hulpeloos waren tegen de macht van Farao. Maar hij heeft onze sterke held beschikt. En daar moeten we het van hebben. We moeten het van Jezus hebben. Van zijn genade, van zijn arbeid, van zijn liefde, van zijn trouw. Van zijn onderhouding van Gods geboden. Van zijn lijden voor onze zonden. Daar moeten we het van hebben. Hij heeft die meerdere Mozes. De Vader heeft hem beloofd. Heidenen tot zijn erfdeel. Heidenen de aarde tot zijn bezitting. En die zal die hebben. Laat Farao dan briesen met al zijn honderden paarden. Laat ze aanstormen. Maar zegt de kinderen in zichzelf dat ze voortrekken. Maar Heer, ik kan niet voortrekken. Want er is geen weg, daar is de zee. Maar God baande door de woeste baren. En brede stromen. En een pad, daar gaan ze. Wat doet God? Hij blaast met de geweldige oostenwind. En het water splijt van een en staat als muren ter rechter en ter linkerkant. En hij doet nog iets. Hij brengt zijn wolken om. met de lichtkant naar Israël en met de schaduwkant naar Farao. Farao tast in het duister, hij kan geen stap verder. Hij moet wachten tot de morgenstond. En Israël mag intussen doorgaan. Mannen, vrouwen, kinderen, schapen en ossen, daar bleef niemand van achter. Niemand bleef er achter. En zodra waren ze op de andere kant, veilig op de andere kant, of ziet, daar stortten de bergen van water weer in. Terwijl Farao bezig is om hetzelfde pad te gaan, om Israël na te jagen. Toen er maar enige mogelijkheid was, toen zei hij, span aan, we halen ze terug. Maar, Farao, je bent sterk. En je legermacht is groot. Maar je houdt geen rekening met God. En daarom zal je verdelgd worden. Dat is de behoudenis van Israël. Van u ook. Van mij ook. Rekening houden met God. Ons voor God verootmoedigen. Ons toebetrouwen aan God. In God geloven. Op hem onze hoop opbouwen. Hem gehoorzaam zijn. Met zijn genade verdeeld worden. En dat doet God onder de verkondiging van zijn evangelie. Ook onder de verkondiging van dit wonder. Dat God gedaan heeft. Opdat wij op God zouden lopen. Moet niet naar huis gaan en zeggen. Ja, dat mag je ook wel zeggen, maar dat is het belangrijkste niet. Oh, wat was dat geweldig voor het volk van Israël. Dat was ook waar. Maar zeg er dan achter. O God, verlos ook mij van de macht van mijn zon. Want die zijn sterker dan ik. Die machten van Farao. Want wij hebben geen geweer in deze strijd. Maar God heeft zijn zoon gezonden. De verlosser. De zaligmaker. De redder. En dan hoef je aan God niet te twijfelen. Want ze zijn alle door de rode zee gegaan. Er is er niet één achtergebleven. Geen lammen en geen kreupelen. Geen bejaarden die op stokken ging. Er is niemand achtergebleven. Niemand. Daar zorgt God voor. Zo is God. Hij handelt wonderlijk. En als we het doen, zouden we dan niet op hem vertrouwen? Zouden we dan niet naar huis gaan met deze boodschap op onze ziel gegrift? En zeggen, o God, help ook mij. Want ik heb zoveel tegenslagen, zoveel vijanden, zoveel onbegrepen dingen in mijn leven. Ik kan ook niet meer vooruit. Ik kan ook niet meer vooruit. En ik durf u ook niet te ontmoeten. Want oh, wat zal het dan zijn? Wel nee. Diezelfde God die gezorgd heeft dat er een weg was door de Rode Zee. Die zal ook voor u zorgen, want die weg is er. Jezus zegt, ik ben de weg. Wie in mij gelooft, die zal niet verderven, maar die zal het eeuwige leven hebben. Ik ben de weg, de enige weg, de goede weg. En onthoud het, de grootste vijand van Israël op de hele reis naar Canaan, dat is niet Farao geweest. En dat zijn niet die woestijnvolken geweest die zo af en toe probeerden om Israël te verdelgen. Maar dat was hun eigen hart. Dat heeft God tranen gekost. Hun eigen hart. Hun afwijkend hart. God was trouw. Hij gaf ze voedsel van het begin af aan. Mannen uit de hemel. Water uit de stenen. Mozes voor hun aangezicht. De wolkkolom des daags. En de vuurkolom des nachts. Heeft aan God niet geleefd. Maar aan Israël. O menigmaal hebben ze de vuist niet gebouwd. Tegen God. Hoe dikwijls hebben ze niet gezegd. We keren terug. We keren terug. En God heeft ze gestraft. Of moet ik zeggen. Hij heeft ze gekastijd. Zoals een vader zijn kind kastijd. Tot een nut. Maar hij heeft ze niet verwacht. Hij is bij hen gebleven. En hij heeft ze gebracht. Waar die ze hebben wil. En dat doet God u ook. In Canaan. Geloof alleenlijk. Amen. Lieve heren. Het is een put zonder bodem. De genade van u. Het is niet te beschrijven. Het is niet te overdenken. Zo trouw. Zo goed, zo barmhartig, zo genadig, zo verrassend. En dat alles om Jezus wel. Om het offer door u gebracht, om de prijs door u betaald.
heb ons het volle evangelie geopenbaard. We kennen hem die de dood is ingegaan. Die de rode zee heeft droog gemaakt. En die ons leidt aan uw hand. Totdat we in de rust mogen ingaan. Die er overblijft voor het volk van God. In de stad met zijn parelpoorten. En zijn straten van goud. Waar niemand zal zeggen. Ik ben ziek. Want het volk dat daar woont. Zal vergeving van zonde hebben. En dat is de hemel. Dat is bij u zijn. Altijd uw aangezicht zien. Eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Heere, dat we ons haasten zouden om ons levenswil. Amen. Ten slotte zingen wij nog het Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, veel bijstand. Ten de 138, het vierde vers. Geliefde, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw licht en zij uw genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.